Gemeente van de Heer Jezus Christus, als je een boek gaat lezen, dan heb je meestal een eerste inleidend hoofdstuk wat poogt aan te geven wat je allemaal kunt verwachten of een woord vooraf. Zo heb ik ook gepoogd vanmorgen in de preek iets te vertellen over de te verwachten dingen bij de zaligsprekingen en ook vanavond wil ik dat nog één keer doen, de inleidende, het woord vooraf, voordat we opnieuw naar de tekst gaan. En daar zijn vier punten die wat nadere bespreking behoeven. Het eerste is dat de schrijver Levi Matthäus is, de tollenaar, die in die bergrede een wonderlijk mooi stof heeft geschreven. Met heel veel spullen uit het Oude Testament. Veel verwijzingen naar het Oude Testament. Tweede punt is dat de bergrede, Matthäus 5, 6 en 7, te vergelijken is met wat er gebeurde op de Sinaï in het Oude Testament. Eens sprak Mozes daar op de berg waar God Israël tot een volk smeedde. Volk van God, volk van het verbond. Waar hij via de woorden van de wet, de 10 woorden, een verbondswet gaf, een leefregel. En nu, even later, staat de meerdere Mozes, de Heer Jezus Christus, eveneens op een berg. En hij smeet allerlei verschillende mensen samen tot één volk. Het volk van het nieuwe verbond. En dat doet hij ook door een zogenaamde wetgeving. De bergrede, de grondwet noemen we hem ook wel van het koninkrijk der hemelen. De gewone wet had 2 tafelen, de 5 geboden over Gods en de 5 geboden of woorden over de naaste. Zo zou je zelfs de zaligsprekingen ook nog kunnen onderverdelen in 3x3 of in ieder geval de eerste 3 gaan over de verhouding tot God zou je kunnen zeggen en de volgende 3 over de verhouding tot de naaste. Nou zijn die wetten, en dat wil ik vanavond nog een keer zeggen, vaak verkeerd verstaan. Misbruikt, ook nu nog. Veel mensen denken bij de wet aan angst en benauwdheid, aan een zwepengeesel die pijn doet. Aan iets wat je helemaal in de klem zet, wee je gebeente als je niet dit en dat. En veel mensen zijn daardoor in de wanhoop terechtgekomen en veel mensen leven nog immer in de gemeente. Ja, maar die wet, oh zo benauwd en oh zo bekrompen, oprecht bedoeld. Maar ik kan het niet, wanhopig bijna, wat ik ook doe, wie ik ook ontmoet, hoe het ook gaat in mijn leven. Niemand kan de wet volbrengen, er is niemand die het goed doet, tot niet één toe. Ook al denken heel veel mensen dat ze het over het algemeen niet onaardig doen. Maar die opvatting van de wet is verkeerd. Zo mogen we Gods heilige wet niet zien. Daar mogen we niet mee omgaan op die manier. Want de wet zegt niet, u moet. Dat is een als het ware een eerste woord. Ik verwacht van u dit, maar tegelijkertijd zegt de wet, maar ik doe, God doet. Daarom is die wet zo bijzonder, dat die begint met, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte en uit het diensthuis uitgeleid hebt. Kijk, ik ben de uitleider, de verlosser, de redder. En op grond van die aanhef van de wet, op grond van dat allereerste woord dat erboven staat, ik, begin met ik ben de Heere uw God. Op grond daarvan zal ik u garanderen dat u niet liegt, dat u niet steelt, dat u geen overspel pleegt, dat u niet, ja. Ik zorg zelf ook voor de vervulling, nee, u niet. U komt er altijd weer achter dat u nooit in de eeuwigheid die wet kunt vervullen. Ik zorg er zelf voor op mijn eigen uitleidende, reddende wijze. Nou, zo wordt ook de bergrede vaak verkeerd uitgelegd als een eisenpakket van de Heer Jezus aan de gemeente. Alsjeblieft, lieve mensen, nou, gaat er maar aan, hoor. in de gemeente van Katwijk. Ga het maar aan werken. Een heel pakket vol kwaliteiten waar ik aan zou moeten voldoen. Die ik zou moeten bezitten. Maar waar haal je nou zachtmoedigheid vandaan, hè? Je zal maar een pittig karakter hebben. Beetje heersend. Waar haal ik armoede van geest vandaan? Barmhartigheid, waar haal ik het vandaan? Nee, zo moet je dat hele gebeuren van die bergreden niet behandelen. Ook dat kweekt wanhopige mensen. Want u en ik ontdekken toch telkens weer ook na ontvangen genade. Zo ben ik niet. Dus krijg ik geen beloning, zou je zeggen. Dus kom ik niet in de hemel, dus word ik niet zalig. Dus wordt God boos op mij. Zo worden de zaligsprekingen onzaligsprekingen. En daarom gaat het ook hier niet om wat een mens voelt of ziet of niet ziet. Maar wat je hoort en wie je hoort. Heer Jezus die zegt als het ware tegen de gemeente daar op die berg. Ik ben de Heere, uw verlosser. Door lijden, kruis en opstanding heen. Ik ben de Heere, uw God. Daarom geldt ook in deze grondwet die onwankelbare belofte. Zo wil ik u zien, arm van geest, en zo zal ik u zien. Want zo zal ik u maken. Ik zal maken dat gij zult. Ezechiël 36, daar staat het geloof ik meer dan 13 keer in. Ik zal maken dat gij zult in de weg van geloof en van overgave en van die omhelzing. Dat is die geloofsbelijdenis van daar straks. De omhelzing van de Heer Jezus en met hem alle dingen ontvangen. 3. In de zaligsprekingen gaat het niet om verschillende groepen mensen, zoals dat wel eens wordt gedacht. Je vindt in kringen van de bevrijdingstheologie over de bergreden allerlei uitleggingen. En daar kan men soms met de Bijbel net zo vreemd omgaan als in bepaalde pinksterkringen, zeg ik erbij. Bijvoorbeeld, je hebt van die mensen die zeggen openbaringen zoveel vers zoveel, dat gaat over het Midden-Oosten, kun je zien. Of over Libanon. Daniel zoveel vers zoveel, dat gaat over Rusland en Amerika, dacht men. Maar nou klopt het niet meer, want Rusland is geen Rusland meer in de communistische macht. Ik heb wel eens gezegd, dat noem ik krantenexegese. Bij de bevrijdingstheologie, die zeggen armen, dat zijn de materieel armen, ergens in Latijns-Amerika of in India. Terwijl Matthäus 5 vers 6 wordt betrokken op de mensen die zuchten onder dictatoriale geboden en bewind. En degene die vrede stichten, dat wordt dan weer betrokken op de vredesactivisten. Maar dat is geen uitlegkunde, maar inlegkunde. De Heer Jezus spreekt tegen diezelfde mens op die berg, al die verschillende zaligsprekingen. Het gaat over die ene gemeente, over u en jou en mij. Het gaat net als in de 10 woorden ook over hetzelfde volk. Om die gestalte, die kwaliteit van die ene gemeente waar God zijn heil aan verbindt. En waar hij zijn koninkrijk aan verbindt. In Jezus Christus. En wie hem niet kent. En wie niet geborgen is in hem. En wie hem verwerpt. Die heeft in eeuwigheid geen deel aan dat heil en aan die zaligheid. En is ook niet arm van geest. En is ook niet zalig. 4. Het begin van Jezus optreden na 30 jaar zwijgen. Wat gaat hij dan doen? Het eerste wat hij gaat beginnen. Als hij eigenlijk zijn intreepreek houdt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geef u over, draai u 180 graden om, innerlijk en uiterlijk. Waarom dan, Rabbi, zou je bijna geneigd zijn te vragen. Want het koninkrijk der hemelen is nabij, is naast u gekomen, zegt hij. En je zou bijna met die mensen op die berg willen zeggen, nou waar dan? Ik zie het niet. Ik zie kreupelen en lammen en blinden. Ik zie het koninkrijk van de boze in volle glorie op die berg. maar ik zie niet het koninkrijk der hemelen. Waar is dat rijk dan waar vrede woont en recht en gerechtigheid en liefde? Ik zie alleen maar chaos, gebrokenheid van binnen en van buiten. Nabij u, zegt hij, naast u, ziet u het? Jezus dan niet. Hij is het koninkrijk der hemelen. Hij is de koning zelf. Zalig die bij hem hoort en schuilt en die in hem gelooft. Nou, in dat kader staat dus de zaligsprekingen. Hebben we vanmorgen opgelet, nagedacht over de armen van geest. Het tweede stukje van de tekst, ben ik bijna niet aan toegekomen. Over de ptolgooi, een waterkwikstaart en een bedelaar. Aalmoes, gerechtigheid, doe mij recht. En dan gaat hij verder, zalig zij die treuren. Ja. Bedacht zo in de voorbereiding. Wat moeten we nou met al die mensen die treuren en die niet geloven? Met al die mensen die treuren en niet getroost zijn? Dat is toch een vraag. Daar gaat Kain uit Genesis, Abel doodgeslagen, zeer bedroefd, zegt de Bijbel. Verteerd door vroeging, een en al treurigheid, maar toch ongetroost. Daar gaat Esau, ook een treurende. Hij heeft het uitgeschreeuwd, geen plaats voor zijn berouw kunnen vinden. Hoewel die met tranen zocht, staat er. Maar de troostvolle God heeft hij op de stoep laten staan. Ongetroost. Daar gaat Judas, groot is zijn berouw. Maar in plaats van op de knieën aan het kruis eindigde hij bij het Sanhedrin. In plaats van troost, bij een koord. Rachel weent om haar kinderen. Maar er staat van haar geschreven, ze wil niet getroost worden. En dan wat dichterbij in de wereld. Al die blinde mensen, die blind sterven en niet geloven. En al die moordenaars, die berouw hadden, maar toch niet geloofden. En al die gehandicapten, al die mensen met hun leed. Er is zoveel. Worden nou alle treurigen, zalig zij die treurigen, worden nou alle treurigen getroost? Hitler in die bunker, zijn laatste uur. Ceausescu misschien voor zijn executie. Al die Joden in die kampen. Al vertroosting, er zijn theologen die zeggen, jazeker, jazeker. Al vertroosting, maar hoe moeilijk ik het ook vind en hoe pijnlijk het ook is, moeten we toch zeggen, dan moet u zich niet laten verleiden om alle treurigheid nou maar op één hoop te gooien. Zo is het niet. Het gaat hier om een hele andere vorm van treurigheid. Een treuren die vrucht is van, gepaard gaat met en samenhangt met de bekering tot het koninkrijk van God. Dat is de context, toch? Armen van geest heeft hij ze eerst omschreven, die mensen. Mensen die zelf geen huis kunnen maken, geen thuis van de wereld. Mensen die van hun leven geen thuis kunnen maken. Die ontdekken dat ze compleet zijn aangewezen op de rijkdommen van een ander. De Heere Jezus, die als een bedelaar aalmoes, aalmoes moet roepen. Elke dag weer gena, o God, gena. Zie hoe een boeteling pleit. Mensen die hun leegte ervaren en zien en beseffen en beleiden ook. Hun holheid vaak. En hun heilloosheid. Weet u dat? Wij zijn heilloze mensen buiten de Heer Jezus. Is geen heil bij u te vinden. Bij mij ook niet. Ja, maar dat is toch zo'n fijn mens die of die. Ja, maar er is geen heil bij te vinden. Geen zaligheid. Geestelijk arm. Alleen de ontmoeting met de Heer Jezus Christus is heilrijk. Want hij is de heiland. Nou, die armen die we in die eerste tekst hebben getekend gezien, die daklozen die snakken naar een leven wat ze in zichzelf niet kunnen vinden. En die gaan dan ook niet als vrolijke Fransen door de wereld, maar daarom treuren zij. Ja, niet dat ze nou heel de dag lopen te huilen hoor. Nee, het is een diepe innerlijke gesteldheid, een levensgegeven. Het hoort bij je zijn. Ja, dat gaat natuurlijk over het berouw over de zonde, zegt er iemand. Nou, akkoord, maar dan niet gevoelsmatig, sentimenteel. Zoals vaak in de kerk het geval is dat mensen bepaalde gevoelens moeten hebben. Vind ik altijd heel moeilijk, want hoe ver gaat dat gevoel en hoe diep moet dat gevoel dan gaan? En de een is wat gevoeliger dan de ander. Nee, het gaat veel verder. Natuurlijk heeft het te maken, die treuren, dat treuren van de tekst met het besef dat je zelf schuldig bent. Dat je veroordelenswaard bent. Maar het woord wordt wijder getrokken door de Heer Jezus. En we moeten net als bij die andere begrippen, armoede enzovoort, goed beseffen dat we niet eerst naar een mens moeten kijken, naar u en mij en ik, om te zien wat treuren is of om te zien wat armoede is. Want wij zijn echt niet van die treurders van onszelf uit. Net zo min als dat we arm zijn. Wij willen altijd rijk zijn en veel hebben en veel weten. Nou, zo geldt het ook met dat treuren. Wij zijn meer, veel meer van die vrolijke mensen. We zingen van je hela hola, houd er de moed maar in. Dat hoor je toch? Of we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. En toen ik een jongen was, zongen we in de bus op schoolreisje. En zolang de lepel in de breipot staat, treuren wij nog niet. En veel mensen die leven toch zo alleen maar voor de lol. Muziek zo hard en zoveel mogelijk alsjeblieft. En uitgaan en zo. Als het onszelf raakt, ja, oh, dan treuren we pas. Als het mij raakt. Als mijn leven pijn gaat lijden. Dan roep ik au, als mijn leven tegenslag krijgt, als ons lichaam, mijn lichaam ziek wordt of sterven moet, als mijn bezitting wordt aangetast en minder mijn materie, mijn vlees en mijn bloed, dan treuren we, maar zelfs in die nood. En dan gebruiken we vaak de Heer Jezus als een, mag ik het, moet u me maar vergeven hoor, maar dan gebruiken we hem als een doekje voor het bloed hoor, als een hansaplas. Maar dan draait alles nog om mijn ik. Om een eigen persoontje. Mijn egoïsme. Maar dat treuren bedoelt de Heer Jezus dus niet in de tekst. Dat draait om het ego. Daarom is aan mensen dus niet af te lezen wat treurig is. Dan moet u zijn niet bij de nazaten van Adam de eerste. Maar dan moet u zijn bij Adam de tweede. Die daar spreekt op die berg. De Heer Jezus. Wiens beeld hij door zijn geest en woord. In de levens van die mensen wil indrukken en uitdrukken. Hij is de norm, de maatstaf, de mens, de enige echte ware die voor God telt. Zie de mens. Pilatus, wat heb je waar gesproken, man? Is dat niet voor niks in de geloofsbelijdenis, die Pilatus? Om dat duidelijker te maken, moet ik nog iets zeggen van het woordje treuren. Er staat eigenlijk in het Grieks. Een woord dat betekent, of nee, dan moet je je bij voorstellen, een begrafenis in het Midden-Oosten. Met al die mensen die daar zoveel misbaar maken, klaagvrouwen. Misbaar om de dood en om een dode. Je grieven en je leed uit een luid keel schreeuwen bijna. Wenen om een dode. Dat woordje nu gebruikt de Heer Jezus. Zalig die rouw bedrijven. Waarom nou dat woord? Rouw bedrijven, dat doe je om de dood en om een dode. Dat doe je om een ander in de eerste plaats. Wel nu, waarover treurt de Heere Jezus dan? De Heere Jezus treurt niet om zichzelf. Ik ben zo zielig, nee. Maar als hij die mensen ziet, dan treurt hij om God die hij zo mateloos lief heeft en die hij zo gekrenkt ziet door de zonde. En dan treurt hij om die schepping en die schepsel en om u en om jou. en om mij. Als hij treurt, dan treurt hij nooit egoïstisch. Ik. Maar dan treurt hij naar boven toe en opzij toe. God liefhebbend en de naaste. De wet vervullend. Zo treurt hij. Oh, wat een pijn gaat er door zijn ziel als hij ziet hoe God niet tot zijn recht komt. En hoe die mensen... Hoe die mensen kapot gaan en elkaar kapot maken en God op het hoogst misdaan en verloren gaan. Dan treurt hij om wat wij geworden zijn, wij die onszelf tot oud ijzer hebben gedegradeerd. Tot lompen en metalen, afval en vuilnis. Hij treurt om de dood die de zonde teweeg brengt. Als het ware, er gaat iets dood in God door de zonde. Ja, zo mag je het wel zien. En er gaat iets dood, wat zeg ik... De zondaren gaan helemaal dood. Dat heeft pijn bij de Heer Jezus teweeg gebracht. Hij treurt over die leegte en die holheid. En hij treurt als het ware niet alleen maar mee. Maar dan gaat hij treuren zoals niemand dat kan. En nooit gedaan heeft. Dan gaat hij een klaaglied zingen wat nog nooit gezongen is geworden. Voor hem en never na hem gebeuren zal. Dan treurt hij zo dat die God en die mens, die zondaar bij elkaar treurt. Dat is wat verzoenend. In dat zuchten en steunen en kreunen. Gods leed krijgt in hem gestalte over de zonde. Daarom is die waarachtig God. En de zonde en de gevolgen van de zonde krijgen ook in hem gestalte. Die neemt hij op zich. De zonde neemt hij op zich. Het kwaad. Maar ook de gevolgen van de zonde, de krankheden, de ziekten en de dood. Alles neemt hij op zich. En zo is hij degene die als geen ander de zonde berouwt. De treurder. En wie in hem gelooft, gaat daar iets van ontdekken. En krijgt daar deel aan in hem. Die armoedzaaiers gaan iets van dat treuren van Christus verstaan. Hij die het plaatsvervangend en verzoenend heeft gedaan. Opdat er weer vrolijke liederen van blijheid gezongen zouden kunnen worden. Maar wie Christus verstaan, al is maar op verre, verre afstand. Van wat er daar omgaat in die borg. En die geven zichzelf op als bron van heil. En die hebben de wereld opgegeven als bron van heil. En die hebben de mensheid opgegeven. Daar verwachten wij het niet meer van als bron van heil. En de wetenschap geven we op, want daar verwachten we het ook niet meer van. Want wij zijn zelf de oorzaak van onheil en dood en ziekte en zonde. Wij zijn die armen, wij zijn die heillozen. Daarom maken we misbaar. Uiten wij onze leed en onze grieven over de zonde in Gods huis en met name ook in het gebed. Omdat deze wereld gebroken is, die samenleving is aangevreten. Het paradijs verloren. Uitlandig leven is het. Ellendig. En de overste van deze wereld kan zijn tirannie en zijn heerschappij nog immer uitvoeren. Ook al is die gebonden. Erkent u dat? Of hoort u bij die mensen die zeggen nee. We moeten het bij de rechten van de mens zoeken. We moeten het bij de mensen van goede willen zoeken. We moeten proberen positief te denken. Er zijn heel veel mensen die zeggen van dit geloof, dat is maar negatief denken. Die mens wordt maar afgeschreven alsof die niks is. Nou, moet je eens kijken wat de mens allemaal heeft gepresteerd. Nou, wat heeft de mens allemaal gepresteerd? Misschien zegt er eentje, ja maar dominee, ik doe toch mijn best om het beter te maken. En ik probeer toch iedereen het zijne te geven. Dat hoor je wel eens in het ziekenhuis ook, als ze ziek zijn. Ja, maar ik heb toch nooit iemand tekort gedaan. Nou ja, wat denkt u nou dat de Heer daar beter moet van worden? Van zulke woorden. Kan het verder ook niet helpen. Nou kijk, dat is het nou. Zo treurig zijn wij juist niet. Zoals Christus alleen maar was. Zo kunnen wij het niet eens zijn. De zonde zo betreuren dat wij het kunnen dragen. en een weg boeten en een weg sterven. Dat kunnen wij niet. Hij alleen. Hij alleen. En door het geloof krijg je aan hem deel. En leren we iedere dag weer iets gaan zien wat we vanuit onszelf niet zien. De zondemacht. En leren we er ook mee rekenen. En leren we er bang voor worden. Ook in mezelf. En ga ik er tegen strijden. Ga ik het betreuren dat ik zo ben. Dan ga ik treuren dat die zonde zoveel doet. Niet alleen maar in mezelf. Maar dat die zonde ziekten teweeg brengt. Die mensen aftakelen. Om pijn en om leed en om dood en om oorlog en om ellende. Dan ga ik roepen, Heren, Heren, ik kan dat nou niet ophouden alstublieft. Dat is nou bidden om de wederkomst. Dan ga ik meetreuren om Mongooltjes en om verkeersongelukken en uitgehongerde mensen. Dan ga ik meetreuren omdat het recht is verdonkere maand en omdat de wet van God niet wordt gehouden. Onrechtvaardig en egoïstisch wordt geleefd door anderen en door mezelf. Dan ga ik treuren omdat het leven, zoals dat in die wet wordt voorgeschreven, er niet is. Kent u dat? En weten we ervan? Het leven zoals God in die 10 heerlijke woorden voorspiegelt. Niet liegen. Het zijn van die simpele woorden, zeggen we dan. Ja, maar ze zijn oh zo diep. Niet liegen, niet bedriegen, niet stelen. God alle eer geven enzovoort. Het is er niet. Gods rijk, Gods heerschappij is er niet. En dan komt daar op die berg de Heer Jezus en die zegt. Het is er wel. Vlak bij je. Vlak naast je. Het leven. Het leven zoals God het heeft bedoeld in Christus. Hij heeft zo geleefd. Hij heeft de wet gehouden. Hij heeft getreurd. Het hoofd treurt. Plaatsvervangend. Maar het treurt ook voorbiddend. En het lichaam, de gemeente treurt mee. Want buiten hem is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En in iedere zaligspreking klinkt het als het ware door. Ik ben het leven. Waarom zoek je het nou toch anders? Waarom zoek je het elders in jezelf? Ik ben het leven. Opdat we in hem de koning gaan ontdekken. Opdat we in hem iets gaan ontdekken van ja. Als ik wil worden zoals God belooft, dan moet ik worden zoals hij is. En hoe word ik nou zoals hij is? Als ik aan zijn voeten buig en zeg, Heere Jezus. Ik kan het niet en ik ben het niet en ik wil het niet. En ik leg me bij u neer en nou bid ik maar één ding. Neem mij met u mee. Neem mij met u mee als jonge man of jonge vrouw of jong echtpaar. Als oude man of oude vrouw. En wilt u mijn herder zijn en mijn leidsman zijn? En wilt u mij vasthouden? En wilt u mij door uw Heilige Geest zo inspireren dat alles van u in mij komt? Dat ik leef, maar niet meer ik. Voelt u wel? Opdat ik gered word. Zalig word. Opdat ik ook bij God, opdat ik in uw rijk mag komen. Wat is dat geweest voor die kruis? Misdadiger, die enige, denk mij als ik in uw rijk gekomen zult zijn. Die heeft toen ontdekt dat hij fout was, van A tot Z, heel zijn leven fout. En die was goed. Hebt u zichzelf al verloren aan de Heer Jezus? Bent u al in Christus of bent u een kerkganger die nog pal staat op eigen eer en eigen centjes? Oh, vroom in de kerk, maar omen ik. Alles omhoog. Nee, je moet jezelf verliezen. Sterven. Sterven. Dat is de allesbeslissende vraag. In hem zalig. Buiten hem rampzalig. Hoe komt de Heer Jezus er nou toe om die zaligsprekingen zo uit te spreken als hij daar op die berg is? Kijk, dan moet u zich goed voorstellen, daar zitten die discipelen. En dan ziet hij al die scharen en dan staat hij dat stukje ervoor, hij heeft genezen. En hij heeft al die ellende op zich af zien komen, kreupelen en blinden en doven en lammen. En het leed der wereld trok voorbij, ziet op al het mensdom neer. Het leed der wereld trekt voorbij. En tegelijk ziet hij niet alleen maar het leed van de mensheid rondom zich en tot zich komen, maar in dat leed ziet hij de schuld van de wereld op zich afkomen. En dan breekt, als ik het zo mag zeggen, dan breekt zijn middelaarshart voortdurend. Niet één keer. Niet één keer dat hij medelijden kreeg met die mensen. Zeg ik, zal ze nou eens op gaan zoeken en redden. Nee, dat gaat voortdurend. Die liefde is altijd brandend. Steeds ziet hij die schuld en die zonde en al de gevolgen daarvan in volle hevigheid om zich heen. En dat heeft zijn liefde gaande gehouden. Dan ziet hij die mensen. Dat lijden, dat onrecht, die tranen, die pijn. Het kwaad wat mensen elkaar aandoen. De woorden die ze zeggen, de blikken die ze laten zien, de gebaren die ze maken. En dan zegt hij, geef het maar hier. Breng het maar bij mij. En hij geneest. Och, het gaat niet om die genezing van het lichaam. Het gaat om de genezing van de hele mens. Naar lichaam en naar ziel. Maar het zijn wel tekenen daarvan. Ik kan het. Ik ben het leven. Wie bij mij komt, wordt gezond. En hij geneest en hij heelt. En met zijn speeksel en wat klei op de ogen maakt hij ziende. Ja. Zo laat hij zien. Ik ben het die de macht heeft over al dat kwaad en die boosheid en al die ellende die daarvan het gevolg is. Tot in de dood toe ben ik het. En ik neem het op mij. Gods eer gekrenkt in liefde. Wordt hij één met ons en één van ons, Emmanuel. En in hem ontmoeten de Heere God en de zondaar elkaar. Terwijl hij niets wordt en zich vernedert tot aan het kruis om alles nieuw te maken. Ziet, dat is ook een woord. Dan zegt hij, ziet, het is alles nieuw. En dan denken wij aan de wereld. Maar dan begint hij, alles nieuw daarboven in het vaderhart. Alles nieuw, geen toren meer, maar eeuwige ontferming. Ziet, het is alles nieuw voor u, wat God betreft. Die hun leven verliezen aan hem. We snappen het meeste niet. Nou, tegen zulke mensen die dat meemaken, zegt hij, bofferts dat u bent, gefeliciteerd, zalig, omdat u met de bende van uw bestaan bij mij komt. Zij zullen vertroost worden. Ja. Er zijn heel veel mensen, dan moet ik er toch even bij zeggen, die hebben ook veel last van de gebrokenheid van de wereld. Moeten we eerlijk zijn, socialisten. En demonstranten en IKV'ers en milieuactivisten en noem maar op. Greenpeace. Revolutionair die streven naar een betere wereld, naar een betere samenleving. Gaat het nou ook om die mensen? Nee, dat is wel tragisch, maar daar gaat het ook niet om, hoewel hun ijver om de wereld beter te maken wel eens voorbeeldig mag zijn voor de mensen in de kerk. Maar zij zien alleen maar de gevolgen van de zonde. Ze zien alleen maar dat we slachtoffer zijn. Maar wat ze er niet in erkennen is de schuld. En daarom proberen ze het zelf te doen. Daarom slaan ze de Heere Jezus over, vaak wel bewust en doelbewust. Doe het zelfers zijn het zich. Die willen de wereld troosten vanuit de humaniteit. Die willen zichzelf troosten. Door dit te doen en dat te laten. En die denken dat ze de structuren van de samenleving kunnen veranderen. Die denken dat ze zonder de Heer Jezus Christus, zonder de zaligmaker, toch een zalige wereld kunnen creëren. Maar dat is niet aan de orde. Ze verwachten het van de ideologie en van de politiek. En van de economie, ze zijn nog niet arm geworden tot op het bot. Ze zijn nog niet zo leeg geworden dat ze hebben ontdekt dat ook de politiek het niet kan. En dat omdat het hart van de mens zo leeg is en zo egoïstisch is en zo zondig is. Ze treuren wel, maar hun treuren is nog niet een treuren tot op Jezus toe. Een schreeuw, geef mij Jezus of ik sterf. Dat is treuren. Maranatha, Heere ontferm u. Beseffen we dat nog? Heere, ontferm u over ons. Open uw vaderarmen. Stort uw zegen over ons. Neem ons op in uw erbarmen, dat is het. Die mensen hebben nog nooit leren roepen, laat ons niet verloren gaan. Dat weet je wel als je jezelf gaat leren zien. Want dan weet je, heren, we zijn op weg naar de verlorenheid voor eeuwig. En hij heeft alleen maar een woord wat daar tegenin kan gaan. Waar een mens bankroet gaat. Ontferm u. En als we dan pogen om in de wereld iets als gemeente van de Heer Jezus, iets te laten zien van de barmhartigheid in de dienst van de naaste, de diaconie. Als we pogen om in de wereld iets te laten zien van goede werken, en dat mag je best wel eens pogen hoor. Dan doen we dat niet om de wereld daardoor beter te maken, maar dan zeggen we, dat is een vingerwijzing naar de Heer Jezus als evangelisatiemiddel. Toon de mensen uw goede werken. Ze zullen uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Troost, zegt hij. Ze zullen vertroost worden. Nou ja, wat zeggen de tegenwoordig veel mensen? Wat moet je daar nou mee doen met troost? Dat is goedkoop. Je zal maar zitten bij de baar van een geliefde. En dan komen de mensen binnen. Nou ja, je moet maar denken, je bent niet de enige, zeggen ze dan. Of er zijn nog zoveel mooie dingen om dankbaar voor te zijn. En gelukkig heb je nog een stel kinderen en zo. Of wie weet, op een dag lach je nog eens een keer. En schaam je bijna dat je het bijna bent vergeten. Zulke dingen zeggen wij tegen elkaar vaak. Net zoals dat versje, ach Margrietje. De bloemen zullen bloeien. Wij hebben zo onze eigen verfrommelde frazen. Ook dominees hoor. En we bedoelen het goed als troost, maar het is geen troost. Het is zelfs geen pleister. De mensen die het raakt, die voelen dat ook juist. Integendeel, die irriteren zich daaraan. Het helpt niets. Wij kunnen niet troosten. Wij hebben niks tegen de dood. Helemaal niks. En tegen echt verdriet en echte gebrokenheid hebben we niks. En tegen iemand die smart om de zonde heeft, hebben we niks. Maar dat hoef ik ook niet te doen, gelukkig. En u hoeft een ander ook niet te troosten, gelukkig. En dat is maar goed ook als je weet dat je het niet kunt. Dan zou ik al lang kapot gegaan zijn als ik in het ziekenhuis kom bij mensen die kanker hebben. En ik, wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Ik heb niks. Ik heb alleen maar dit. Het woord van de zaligspreker en de zaligmaker. Geen wens en geen pleister. Hij zegt, zalig die treuren. Want ze zullen vertroost worden. Wat voor troost dan, Heere Jezus, roepen we als het ware tegen de berg op. Kijk maar naar mij, dat is de troost. De zaligheid en de volmaaktheid is de troost. De zaligmaker zelf is de troost. Die eenmaal voor eeuwig in alle heerlijkheid zal heersen. Die nu al over alle machten heerst. Dat is toch een troost? Hij kan werkelijk mensen genezen, ik niet. Hij kan wandelen op de zee. Hij kan gebieden tegen de wolken en de vogels des hemels vliegen op zijn wenken. Hij kan alles. Hij heeft alle macht. En hij zal het centrum worden van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daarom kan hij en mag hij zeggen, zalig zijn die treuren bij mij. Ze zullen vertroost worden in mij. Nabij u, het koninkrijk. Heerlijke toekomst in de Heer Jezus Christus. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, een troostwoord. En de dood zal niet meer zijn. Ik kan bijna niet geloven, Heer Jezus, dat de dood er niet meer zal zijn. En toch is het zo. En er zal geen rouw meer zijn. En geen geklaag meer zijn. En geen treurigheid meer zijn. En geen moeite meer zijn. En geen pijn meer zijn. En de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En in het geloof mag je er al iets van zien. Als een heel eenvoudig kind van God sterft. En soms zingend de ogen sluit. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God, de bron van vreugd. En dan zal ik juichen, stem en snaren. Dat is troost, mensen. Tot roem van zijn goedheid paren. De vertroosting Israëls wordt de Heere Jezus genoemd. En de catechisme zegt: de enige troost in leven en sterven. De geest des Heeren is op mij om de treurigen te troosten. Zalig, zalig, wel gelukzaligheid treurigen. Er is een droefheid naar de wereld die de dood werkt, hoor. Er is een treuren waarop alleen maar rampzaligheid volgt. Dat is dat treuren dat de handen niet meer vouwt. Dat treuren dat niet meer God aanroept. Dat treuren dat alleen nog maar klaagt over de wereld en verder niks. En het woord van God dichtlaat en de kerk veracht. En de schrift vergeet en de Christus verwerpt. Dat is geen treuren. Daarom moet de kerk ook naar al die humaniteit een recht en zuiver geluid laten horen. De droefheid naar God zet alles naar die ene Immanuel alleen. God met ons. Dat treuren van zulke armen werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Raakt dat u? Zalig die treuren. Ze zullen vertroost worden met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de Heilige Geest, de Parakleet, de trooster, die roept het ons nu al toe door zijn woord. En die schenkt nu al door het geloof het beginsel van eeuwige vreugde. En daarom kunnen deze treurigen toch lachen. Daarom kennen deze treurigen de humor. En breekt hun lach zelfs door de tranen heen en door alle leed heen. Want ze hebben een hoop. In de hopen des eeuwige levens leven ze. En in die hopen sterven ze. En dominee Van der Bos die zegt in een van zijn preken: Kolbrugge en Luther, na de stralen van hun moed schijnen door de wolken van hun mismoedigheid en hun wankelmoedigheid heen. En te midden van de hardnekkige waanzin van de tijd waar we in leven, van de geschiedenis die maar één opgaan, blinken en verzinken is, van de degeneratie van Gods schepping, hebben zij een veerkracht en een volharding die hun leven tot gehard staal lijkt te maken. Want zij hebben deel door het geloof aan boven, aan Gods toekomst. En het wordt straks aanschouwen. Die Jezus Christus, zegt Petrus, die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In wie ge nu, hoewel ge hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke heerlijke vreugde. En die zegt: ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld, wanneer ik al die armen en die treurenden bijeen vergader voor eeuwig. Wien heb ik? Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Alleen mijn Jezus. Kent u hem? Hij zoekt u. Zalig die bij hem treuren. Gelooft in het evangelie en bekeert u. Amen.